liefde is. Ik wil vanmorgen duidelijk maken dat het een gave is, zoals Joke eigenlijk zegt, kom soms naar je toe, maar dat het ook een opgave is. En dat is het werkwoord. Liefde is, het kan van alles oproepen en we hebben er even iets van geproefd, maar als je over doorpraat en nog wat langer bent, dan komen nog veel meer dingen boven. Het kan ook boosheid oproepen of verdriet wakker maken, omdat je in je leven gemerkt hebt dat er veel liefdeloosheid is. Het is er niet altijd, die liefde. Misschien heb je zelfs wel het verhaal, ik heb eigenlijk zelden of nooit liefde ontvangen. Het kan gebeuren. We hebben er allemaal een verhaal over. Over liefde in ons leven. Hoe dat eruit ziet, vorm heeft gekregen, met ons meegaat. Al of niet een drijvende kracht is. En vanmorgen gaat het over Johannes. Die ook over de liefde schrijft. En zoals wij onze ideeën en gedachten en ervaringen, gevoelens meenemen over de liefde, zo is dat ook bij Johannes. Die wordt de lievelingsleerling van Jezus genoemd. De discipel die Jezus lief had, staat er dan altijd mooi in de oudere vertaling. En hij hoort thuis in het rijtje Petrus, Johannes en Jacobus, die drie die binnen de kring van die 12 leerlingen rondom Jezus een bijzondere plek hadden. Zij waren de enigen die het meemaakten, de genezing, de opstanding van het dochtertje van Jairus. Zij waren erbij op de verheerlijking op de berg. Zij waren apart bij Jezus in Gethsemane en bij het kruis. Tot 5 keer toe noemt Johannes zichzelf in het evangelie de leerling van wie Jezus hield. Het is goed om dat wel te bedenken hoe hij dat zegt. Hij zegt niet, ik ben de leerling die veel van Jezus hield. Dat zegt hij niet. Hij zegt dat Jezus van hem hield. Jezus voelde iets voor hem. Dat heeft hij op een eigen, bijzondere, persoonlijke manier ervaren. En hij heeft gekeken wie Jezus was en hoe Jezus met mensen omging. En hij heeft daar iets van die liefde geproefd die ook naar hem toe uitging. Hoe Jezus mensen bemoedigde, mensen oprichtte, soms zelfs genas, de weg wees, mensen aan het denken zette, aanwezig was. En daarin de weg van de liefde ging tot aan de dood. Voor Johannes is het zonneklaar, vanaf het begin in het evangelie tot en met zijn brieven, dat God zich in Jezus laat kennen als een God die liefde is. Hij zegt het, en dat is bijna de kortste tekst in de Bijbel, met 3 woorden, God is liefde. Als je iets over God wil zeggen, God is liefde. En het zijn geen loze kreten, geen soort dogmatisch leerstuk of een wetenswaardigheid over God, maar voor Johannes een diepe ervaring dat hij gevoeld heeft dat Gods liefde in Jezus om hem heen was. Dat hij daardoor is aangeraakt. En nu is Johannes op leeftijd gekomen, oud geworden. En rondom zijn persoon heeft zich ook een gemeenschap gevormd. Allemaal leerlingen die in verschillende gemeenten ook door zijn onderwijs zijn beïnvloed. En hij wil het eigenlijk nog 1 keer heel duidelijk zeggen. God is liefde. Dat is de basis van geloven. Of je dat nu voelt of niet. Of je dat nu wel of niet zo ervaart, dat is een uitspraak die je moet hebben en kennen. God is liefde en heeft mensen lief. En Johannes zegt, kijk maar naar Jezus. Dan mag je weten dat je die liefde mag ontvangen. dat dat naar je toe komt. Liefde is een gave van God. Wij beginnen aan die andere kant. We zeggen liefde is, en dan kun je van alles invullen. Maar je kunt zeggen, er gaat nog iets aan vooraf, voordat je het over liefde kunt hebben überhaupt. En wat eraan vooraf is, dat geeft Johannes aan. God is liefde. Dus wil je een beeld hebben van wat liefde is, dan begint dat bij God. Nou, dat klinkt toch prachtig. Maar is het dan zo eenvoudig? Johannes maakt het zelf best wel ingewikkeld als hij zegt, maar niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Dus zelfs Mozes niet, zelfs Elia niet, zagen een stukje. Maar als je dan zegt, God is liefde, hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat dan? Hoe ontdek je dat dan? Komen we dan niet in een heel vaag gebied en wordt het dan niet heel zweverig en lastig? Geloven in een God die liefde is, die je niet ziet. Je zal het maar zeggen in deze wereld hardop. God is liefde. En dan ga je rondkijken in die wereld. En wat zie je dan? Kun je dan nog zeggen dat God liefde is? Als je kijkt naar alle ellende in deze wereld. We hebben allemaal de beelden, denk ik, weer op ons netvlies. Hoe het toegaat in de wereld. Mensen die slachtoffer worden in Haiti, Afghanistan, vluchtelingen. Ik denk dat de uitspraak God is liefde voor veel mensen een van de allergrootste struikelblokken is om te geloven. De kerk kan het 100 keer roepen of fluisteren of beargumenteren dat God liefde is. En de Bijbel kan het zeggen. Maar het helpt allemaal maar weinig als je rondkijkt in die wereld. Mooie uitspraak. Maar de werkelijkheid is toch echt anders. Wat doen we dan daarmee? Als we het hier zo stellig bij Johannes weer lezen. Ik zou ons uitnodigen vanmorgen om te zeggen. Wij kiezen ervoor om daarin te geloven. Wij kiezen ervoor om te zeggen, er gebeurt van alles, maar ook zeggen wij, God is liefde. Het eerste wat we willen zeggen, bij alles wat we vervolgens gaan zeggen over onszelf en over deze wereld, samen met Johannes. Wij gaan ervan uit, God is liefde, dat is de basis. En natuurlijk is er dan de opdracht om na te denken wat dat betekent voor ons eigen leven, voor de kerk, voor deze wereld, zodat het niet een loze kreet is. Ook als de nood hoog is, kan je dan zeggen, God is liefde. Ik heb met deze vraag best zelf ook behoorlijk geworsteld. En ik moest terugdenken hoe het voor mezelf heel voelbaar en merkbaar was een aantal jaren terug toen mijn beste vriend verongelukte. Hij wilde wat repareren op het dak en stortte van het dak. En hij was in 1 keer op slag dood. En een week later had ik een stilte-retraite met studenten van het seminarium. En ik dacht, ik ga daar toch heen, want dan heb ik 24 uur in de stilte om ook met studenten ook gewoon dat verdriet te delen en erover in gesprek te zijn. Maar ook mijn boosheid en mijn verdriet. Hoe kan dat als je zegt, God is liefde? En in de stilte van die retraite heb ik me die vragen opnieuw gesteld. Heb ik het uitgesproken? Waren er momenten om daarover te mijmeren en na te denken? En gaandeweg kwam er steeds sterker het beeld boven van de mensen die zorg droegen en het verdriet deelden. Die mij, maar ook mijn vriendin, nabij waren. Soms zonder woorden, in gebaren, in praktische steun, in begrip en meeleven. Samen huilen. Mensen die naast je gingen staan. Zoals Jezus naast mensen ging staan. En het leven tot en met de dood ook deelde. En steeds sterker kwam die gedachte bij me boven. Maar zo is God. En daar is God. Een liefde die je draagt. En die je in de diepste nood en verdriet en boosheid en wat er ook allemaal maar is, die je dan toch ook mag ontvangen. Liefde is op zo'n moment ook een gave. En ik denk dat Johannes daar in die sfeer ook over spreekt. Hoe concreet de liefde van God kan zijn, als die samenhangt namelijk met de liefde die je als mensen ook aan elkaar kunt geven. En dan zegt hij in vers 20 een wonderlijke zin. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander die hij wel ziet, niet lief heeft. En daarmee zegt Johannes volgens mij dat het moeilijk is om God lief te hebben die je gewoon niet ziet. Maar begin maar bij je medemens die je dicht bij je hebt. Nou ja, dat lijkt een stuk makkelijker, maar vergis je niet. Want van dichtbij, van die concrete mens, maak je van alles mee. En kun je ook lelijke dingen meemaken. Een nabije ander kan het allerbeste in je naar boven halen. En soms ook het slechtste. Als je op dezelfde vierkante meter leeft, en vraag het maar mensen die in de coronatijd zo heel dicht op elkaar kwamen en het ongelooflijk moeilijk vonden. Niet omdat ze elkaar niet lief hebben, maar omdat het soms heel erg lastig kan zijn. Het kan erom spannen. Juist om de liefde inhoud te geven als je zo dicht bij elkaar bent. En als je uitspreekt zoals Johannes, God is liefde, die moet ook de ander lief hebben, is dat best een opgave. Want je zou zelfs kunnen zeggen, houden van iemand die je niet ziet, ja, dat is nog wel makkelijk. Daar heb je nooit moeite mee. Je idealiseert misschien zelfs de ander. Maar kom je elkaar in levende lijven tegen, dan kan het flink botsen. Soms zelfs in de kerk. Maar Johannes wordt in zijn brief niet moe om ons op te roepen elkaar lief te hebben. Niet als een verplichting in de trant van dat hoort erbij als je christen bent. Maar dat je beseft dat je als je mens bent en beeld van God, dat je ook een beeld van liefde kunt zijn. En dat in het liefhebben van elkaar het wezen van God tot uitdrukking komt. Met andere woorden, God is liefde is niet een interessante uitspraak om eens over na te denken en eens wat te mijmeren, maar een krachtig appel om liefdevol te leven. En dat op te zoeken en het te bevragen. Hoe de liefde van God die je als gave hebt ontvangen, door je heen kan stromen naar de ander toe. En dan wordt het een werkwoord. Het gaat om de liefde van God die in ons woont en die vorm kan krijgen door samen mens te zijn. Dat is wat Johannes zegt. God heeft je lief. En het houdt dus ook in dat je anderen lief hebt. Majoor Boshart heeft dat altijd prachtig gezegd. Als je God lief hebt, heb je mensen lief. Als je mensen lief hebt, heb je God lief. En kijk dus maar om je heen. Met welke mensen leven we samen? En houd van hen zoals je daarin ook God ontmoet. Want leven van Gods liefde is leven met open ogen. Alleen, je kijkt op een bepaalde manier naar deze wereld en naar de mensen. Met ogen vol liefde. Zo mogen we zijn. Kijkend naar je familie, naar je vrienden. Zoals we in deze kring zitten. Naar de buren om je heen. Dan gaat het er niet om wat je van die ander vindt. Maar of je in de ander ook iets kunt zien waarin de liefde op naar boven komt. Een ander die God de moeite waard vindt. Op wie God het stempel van zijn liefde ook gedrukt heeft. En dan is liefde ook een opgave. Ik weet niet of u al gehoord heeft van deze glossy Henry. Het is net verschenen. Van Henry Nouwen. Is 25 jaar geleden is hij overleden. Het was een professor die de prachtigste boeken schreef over geloof en over de kerk. En hij was geëerd professor in Harvard, zelfs in Amerika. Maar hij was totaal niet gelukkig. En wat hij gedaan heeft, is toch wel iets bijzonders. Dat hij zei, ik word gewoon groepsleider in een groep voor mensen met een verstandelijke beperking. En ik ga het leven met hen delen en daar ontdekken wat liefde is. En hij zei, ik ontdekte eigenlijk dat ik zelf de meest beperkte was. Ik voelde me zo onhandig in de zorg voor de ander, maar ik heb het me gaandeweg wel geleerd. Maar hij heeft heel veel van die gemeenschappen gestimuleerd. En het grote punt wat hij gemaakt heeft, is dat hij altijd zei, bedenk, je bent een geliefd kind van God. Hoe je leven er ook uitziet. Het geldt voor mij, geleerd, en het geldt voor die ander, die zogenaamd beperkt is. Hij heeft een geweldige boodschap meegegeven. Het is een glossie waard om te lezen. Hoe die zegt, door alles heen, bedenk dat God liefde is en ons ziet als geliefde kinderen. En tegelijk is het een werkwoord. Hoe doe je dat dan in het leven van alle dag? Hoe is dat ook een opgave? Laat ik twee voorbeelden geven van hoe ik daar zelf probeer inhoud aan te geven. En ik hoop dat u zelf nadenkt over de manier waarop dat voor u een opgave kan zijn om het ook heel concreet te maken. Ik ben bezig met afscheid nemen. En ik heb zelfs een klein levensboekje geschreven voor de collega's, waarin ik heb geschreven hoe ik op die jaren terugkijk van mijn verbondenheid met het seminarium. Eerst als student, later uurdocent en 15 jaar ook als docent. Bijna een half leven dat ik op een of andere manier verbonden was met dat seminarium. En 15 jaar geleden stuurde ik een sollicitatiebrief naar het seminarium om te gaan werken met studenten die voorganger willen worden. En ik gaf als motivatie ook mee dat ik moest denken aan een lied uit de opwekkingsbundel die eigenlijk samenvat met wat ik voor ogen heb. Ik heb je lief met de liefde van de Heer, want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Dat zinnetje heb ik me altijd in herinnering gebracht. Zo verschillend als de studenten zijn, en dat weet u ook hoe verschillend studenten zijn, met al hun levensverhalen, met hun mogelijkheden, met hun beperkingen. En iedere keer mezelf de vraag stel, lukt het me om ook iets van die liefde door te geven en merkbaar te maken, zodat ook zij tot hun recht kunnen komen in hun leven en geloven, dat ze gehoord worden en gezien worden. Zo wilde ik docent zijn, op een betrokken manier. En het raakte me afgelopen vrijdag, toen ik de reacties van studenten terugkreeg, in een filmpje uitgesproken, iedereen op zijn eigen manier. Maar één iemand die zegt, nou ja, 2 jaar geleden ging Teun van der Leer weg, toen dacht ik, het gezicht van het seminarium gaat weg. Nu gaat Wout weg, en nu denk ik, de oren van het seminarium gaan weg. Altijd aandacht, altijd luisteren. Vond ik prachtig om terug te horen. Een ander zei, er was altijd rust en er was altijd liefde wat straalde en verbondenheid tussen de docenten en de studenten. Dat heb je ons als model meegegeven. Dat raakt. Want zo heb ik geprobeerd inhoud te geven aan die opgave. God is liefde. En ik zie in jou iets van die liefde van God. En ik hoop er zelf iets van door te geven. Ik stop niet alleen aan het seminarium. Ik ga door met mijn werk bij Relief. Dat is een landelijke vereniging die zich inzet voor goede zorg. Voor menslievende zorg. En we hebben hier een boekje over geschreven. Menslievende zorg in de praktijk. Want je kunt er prachtige volzinnen over schrijven. En als je heel wat zorginstellingen hun missie leest, dan prachtig allemaal. Maar hoe is dat in de praktijk? En ik heb meegedacht en meegeschreven en ik probeer dat nu ook voor te zetten om iedere keer aan mensen mee te geven, te laten denken. Wat betekent dat voor die ander? Wie is die ander? Ken je die ander? Wat staat er op het spel? Wat is van betekenis voor die ander? Als jij dit doet, als je dit zegt. Hoe kan de zorg menslievend zijn? Op menselijke maat blijven. Mensen niet vermalen worden door het systeem, door de bureaucratie. Maar dat er zorg is, aandacht is, nabijheid, trouw. Ja, dat er liefde is. In het omtrekken, soms dag aan dag, met elkaar. Zo probeer ik na te denken. Dat liefde niet een mooi groot beeld is, wat je ergens vanuit de Bijbel tegen elkaar roept. Wat je heel concreet maakt in je eigen leven, in de relaties met anderen. Ja, niet volmaakt. Maar wel met vallen en opstaan. En dat kan als je weet dat liefde een gave is van God. Dat waar je toe komt. De basis voor je leven. God is liefde. En het kan als je jezelf ook bedenkt dat het ook een opgave is. Om elke dag weer opnieuw inhoud te geven op de plek waar je leeft. En dat je dan prachtige dingen daarin meemaakt. En soms ook terughoort. Maar in elk geval, je kunt inzetten. En dan maken we niet de hele wereld anders. Maar wel wat kleine stukje waar wij deel van uitmaken. Dan wordt er iets zichtbaar van de liefde van God. Misschien ook in een hele kleine gemeente als Drachten Elim. Gewoon door zo met elkaar op te trekken. Elkaar te ontmoeten. Leven met open handen. En die wonderlijke, eindeloze liefde van God te ontvangen en aan elkaar door te geven. Amen.